Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze eredienst. Vandaag gaat voor dominee of broeder Luc Bethlehem. Enkele afkondigingen. Direct na afloop van deze dienst is er een high tea in de zaal van de Soos. Iedereen is daarvoor van harte welkom. En de tweede afkondiging is dat de collecte vandaag bestemd is voor de kerk. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Ook voor mij een hele goede morgen. Nou, ik ben blij dat ik zo snel promotie maak. Maar dat valt mee. Goed. We gaan het vanmorgen hebben over psalm 8. Deze psalm begint en eindigt met dezelfde tekst. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Laten we onze afhankelijkheid aan deze Heer dan ook belijden, zijn groet ontvangen en aansluitend zingen, psalm 146 vers 1, zullen we dit voor zover mogelijk staande doen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat wat hij ooit begon. Amen. Genade en vrede voor u, van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we nu luisteren naar de wet van onze God en daarna zingen gezang 157, vers 1 tot en met 4. Vader, vol van vrees en schaamte.
De 10 geboden kort en krachtig. In Christus spreekt God je aan. Ik ben de Heer je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander. Eer mij niet op jouw manier. Misbruik mijn naam niet. Gebruik mijn dag goed. Respecteer je vader en je moeder. Kom niet aan het leven van een ander. Bewaar het geheim van man en vrouw. Neem niet wat van een ander is. Wees trouw in wat je zegt en wees niet jaloers.
MUZIEK
Laten we bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor wie u bent. Onze Heer die leeft. U bent een God die ruimte geeft om hem te eren. U bent het die alles maakte en die leven geeft. En daarbij, u laat niet los wat u ooit bent begonnen. Overal op aarde zijn er mensen die u dienen. Ook hier. En daarom zijn wij hier bij elkaar. Bij elkaar om u te eren. Daarbij vragen we u vergeving voor al het verkeerde. En geef ons dat wij met eerbied naar u luisteren en de liederen met eerbied en vol enthousiasme zingen. Help ons om alles te begrijpen en u dankbaar te zijn. Geef dat we met elkaar onder de indruk komen van uzelf. Amen. Dat we nu gaan lezen Psalm 8, daarna zingen gezang 145 vers 1 en 2 en dan uit Hebreeën 2 vers 5 tot 9 en daarna zingen gezang 145 vers 3 en 4.
Psalm 8. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen, bouwt u een macht op tegen uw vijanden, om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Thank you.
Welnu, de komende wereld waarover wij hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. Veeleer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd. Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Wel zien we dat Jezus, die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen, vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Daar gaat de preek over en die is gemaakt door dominee Maarten van Loon. Het is zomer. Voor een heleboel ook vakantie. Mensen trekken erop uit in eigen land of gaan naar het buitenland. Genieten van vrije tijd, uitrusten, energie tanken. En dat betekent ook van alles zien en ontdekken, indrukken opdoen. Maar ook genieten van de natuur, genieten van de schepping. En daar staan we zo nu en dan verbaasd over. Met open mond staan we te kijken. Wat is dat mooi. En daarom gaan we vanmorgen aan de slag met Psalm 8. Deze psalm laat namelijk iets zien van Gods majesteit en macht. Van zijn machtige naam op aarde. We gaan proberen om wat door te dringen in deze psalm. Misschien lukt dat nog het beste als we ons even proberen voor te stellen. Hoe zou deze psalm ontstaan zijn? Hoe zou dat nou in zijn werk gaan? David is buiten. Het is nacht. Misschien kan hij niet slapen. Misschien moet hij wel wakker blijven. Het hangt er ook een beetje vanaf of hij koning was of nog schaapherder. Uiteindelijk is het niet zo belangrijk, maar ik vermoed dat het laatste is, schaapherder. Want schaapherders zijn veel buiten, ook 's nachts moeten ze waken onder een open hemel. En dan zien ze de sterren waar het een paar keer over gaat. Ik stel me zo voor, hij is buiten 's nachts in het veld met zijn schapen. Hij ligt daar in het donker op zijn rug en kijkt dus eigenlijk automatisch naar boven. En hij ziet al die sterren en denkt, wat mooi, wat indrukwekkend, wat groots. Hoe zou de Heere God al die sterren opgehangen hebben? Klinkt dat raar? In de tijd van David dachten de mensen dat de aarde plat was en de hemel een soort heel hoog plafond. Daarboven woonde God en hij had aan dat plafond de sterren bevestigd. Als potjes in een plafond, zoals wij dat ook wel hebben. Maar dan dus een plafond over de hele aarde heen. David ziet dat enorme plafond met al die spotjes en is diep onder de indruk. Misschien heb jij dat ook wel eens. Je ligt in het gras of gewoon, je zit in een stoel en je laat je gedachten gaan. En net als David lig je wat te praktiseren. Je ziet de sterrenhemel en raakt onder de indruk. En dan komt die gedachte op. Ik zie hier Gods grootheid. Ik zie hier zijn macht. En je denkt verder. Ja, die zie je eigenlijk overal. En er staat ook immers, Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Ik leg er even de vinger bij. Heel op heel de aarde. Dus overal. Waar je ook bent, je ziet Gods machtige naam. De aarde is er helemaal vol van. Ook op plekken die je misschien niet zo mooi vindt. Elk grassprietje getuigt van zijn kracht en macht. Ook de dieren waar we zo bang voor zijn, of waar we het nut niet eens van inzien. God straalt in heel zijn schepping. En heb daar ook maar oog voor als je in een andere omgeving bent. Zie hem maar stralen. En zo komt David al mijmerend via die imposante sterrenhemel bij de uitroep. O Heer, wat is uw naam toch heerlijk zichtbaar aanwezig, overal hier op aarde. Zichtbaar, tastbaar, voelbaar, proefbaar. En daarom wordt dat de omlijsting van zijn lied. Aan het begin en aan het eind die woorden. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Misschien is het wel goed om daar even bij stil te staan. Dat zijn naam machtig, majesteitelijk, heerlijk is. Laat het ook maar de omlijsting van jouw levenslied zijn. Laat het in alle omstandigheden vaststaan. Ja, ook als mijmeringen een andere wending krijgen. Bij David komt er ook een bepaalde bewending in zijn gedachten. Overweldigd door de grootheid van God, komt hij bij de kleinheid van de mens. Ja, dat kunnen we ons wel voorstellen. Vanuit de ervaring van Gods enorme grootheid is de gedachtesprong gauw gemaakt. En denk je, wat stel ik eigenlijk voor? Juist in de natuur, zeker bij grote, grootste dingen, kun je heel sterk die ervaring hebben. Hier bij David gebeurt dat onder de sterrenhemel. Je kunt het ook hebben op bergtoppen. Dat je denkt, wat stel ik nou helemaal voor? Zit trouwens ook een hele gezonde kant aan die gedachte. Zeker als je last hebt van trots. Davids gedachten gaan dus naar de kleinheid van de mens. Op twee heel verschillende manieren komt de kleinheid van de mens aan de orde. De mens als baby en de mens als kwetsbare sterveling. Eerst heel letterlijk. Het begin van de mens als baby, zuigeling en kind. Een door God geschapen wonder waar vriend en vijand stil voor worden. Die vingers van God die de spotjes ophangen in het onmetelijke heelal, hebben ook die kleine vingertjes van een baby gemaakt. Hebben ook de mond van een kindje geschapen. En hoe sprekend is er alles niet? Als je zo'n kleintje ziet, op de arm hebt, dan kun je toch niet om Gods grootheid heen. Vriend en vijand moeten wel Gods grootheid inzien. Juist zo'n klein kwetsbaar mensje laat het horen en zien. David denkt dus, ja, de mens is klein. En wat is hij eigenlijk ook kwetsbaar? En zo springen zijn gedachten in één beweging van de kleinheid van de mens naar de kwetsbaarheid van de mens. De mens als sterveling. De mens is er eigenlijk maar eventjes. Het is een stipje in de tijd. In Psalm 144 komt vrijwel dezelfde zin voor. Heer, waar is de mens dat u om hem geeft? De sterveling dat u aan hem denkt. En in die psalm volgt er nog. Een mens is vluchtig als een ademtocht. Zijn dagen glijden als een schaduw weg. Een ademtocht. Een damp, zegt Jacobus in zijn brief. Even stijgt het dampje op. Je ziet het even. En dan is het ook alweer weg. Verdampt. De dagen van de mens glijden weg. Even stijg je op. En dan begint de daling alweer. Opgaan. Blinken. Verzinken. Tja. Mijn David, wat moet God nou met zulke dampjes? Wat ziet hij daar toch in? Wat stelt die mens voor dat hij er zorg en aandacht aan geeft? Dat kunnen wij ook wel eens denken. Soms heel persoonlijk op onszelf betrokken. Wat stel ik nou voor? Waarom zou God nou voor mij zorgen? Hij heeft me toch helemaal niet nodig? Ik ben een voorbijganger. Een stipje in de tijd. Wat maakt het uit? Maar denkt David, hoe bijzonder is het dat het wel zo is. Dat God naar mij omziet. Dat hij voor mensen wil zorgen en hen niet aan hun lot overlaat. Dat ze niet verdampen. Hij weet het zelf nog sterker. Kijk naar eens vers 6. U hebt hem bijna een God gemaakt. Dat is een krasse uitspraak, zeg. Een mens, die sterveling, het dampje, bijna een God. Want na de kleinheid van de mens komt hij nu op de grootheid van de mens. Ja, want God heeft de mensen heel de aarde in beheer gegeven. Kijk maar eens vers 7 en volgende. U hebt hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. En dan volgt de dierenwereld ter illustratie. En let op, het staat in het kader van verwondering. Het is geen zakelijke vaststelling van hoe het is, maar een verwonderde constatering. God heeft ons mensen, dampjes, zo'n hoge status gegeven. Een tal van mogelijkheden om dat beheer vorm te geven. En dan stuiten we op iets dubbels. Je zou het de tragiek van de mens kunnen noemen. Ik denk voor ons allemaal herkenbaar. Al als mensen kunnen we veel. De techniek brengt ons letterlijk en figuurlijk ver. En tegelijk, het leven brengt ook moeite, verdriet, soms heel veel. En uiteindelijk sterven we allemaal een keer. De tragiek van de mens, sterveling en God. Voel je de tegenstelling, de spanning? Dat is nou ons bestaan. Hier en nu, sterveling en bijna God. Maar die combinatie was zo niet bedoeld. David is ongemerkt al mijmerend bij Genesis 1 uitgekomen. Daar lezen we precies wat David hier noemt. De mens is geschapen als Gods evenbeeld, zegt Genesis 1. Vandaar denk ik die krasse uitspraak. Ik heb hem bijna een God gemaakt. En in Genesis 1 lezen we ook dat het de bedoeling is dat de mens moet heersen. Beheerder moet zijn over alle dieren en over de hele aarde als geheel. Al mijmerend komt David dus bij een soort van antwoord op zijn eerdere vraag. Waarom zou God zich eigenlijk met stervelingen inlaten? Het antwoord is de schepping. Eens heeft God de mens geschapen met een bedoeling. En toen was de mens juist geen sterveling. Die tragiek waar ik het net over had, sterveling en een bijna God, was er niet. Verder terug dan die schepping kun je niet. Je kunt je afvragen, waarom heeft God dan alles geschapen? En waarom heeft God de mens geschapen? Was die nodig om de schepping te beheren? Nee, vast niet. Het antwoord op de vraag waarom de mens er is, waarom wij bestaan, hoe we hier zijn gekomen, kent maar één antwoord. God wilde ons. Hij heeft ons gewild en ons op aarde neergezet. God die wilde dat een mens er zou zijn. Hij zou een zinvol leven hebben met een mooie taak. Beheerder van al het geschapene hier op aarde als bijna God. Gekroond met glans en glorie. Begrijpen doet David het niet. Wij ook niet. Maar het is wel zo. Hij verwondert zich. Ik, wij, bijna een God. Alleen, dit is wel taal van voor de zondeval. Davids gedachten zijn helemaal teruggegaan naar het paradijs. En alleen daar lees je over de mens die door God als beheerder is bedoeld. Daarna komt dit niet meer terug. Dat God klip en klaar zegt dat de mens bedoeld is als beheerder. Nou zeg ik niet, de mens is geen beheerder meer. Maar ik vind wel opvallend dat juist dit niet meer gezegd wordt na de zondvloed. Noach krijgt alleen de opdracht mee om vruchtbaar te zijn, talrijk te worden en de hele aarde te bevolken. Precies wat er ook in Genesis 1 staat. Maar Genesis 1 gaat verder. Breng de aarde onder je gezag, heers over de vissen, etc. En het is opvallend dat juist dat daarna niet meer terugkomt. Maar daarmee zeg je nog niet dat de mens geen beheerder meer is. Want in veel opzichten is de mens het nog wel. Al moet hij er nu voor zwoegen en zweten. Hij is nog steeds het beeld van God. Iedereen voelt dat al. De mens, de muziek klinkt vals. Naast beheer is er ook vooral ook veel wanbeheer. We hebben het gezongen. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. Heel uw werk door ons vertreden klaagt ons mensheid aan bij u. We belijden dus ons wanbeheer. Want als mensen maken wij veel kapot. Als ik me alleen maar beperk tot de natuur, wat een milieuvervuiling. En ook nu weten we hoe schadelijk sommige dingen zijn. En zeker in het rijke Westen zouden we ons dit moeten aantrekken. Want onze ecologische footprint is veel te groot. Hoe ben ik een goed medebeheerder van alles wat God geschapen heeft? De muziek klinkt vals. In onze oren, maar zeker ook in Gods oren. Heel zijn werk door ons vertreden. En hoe anders had het moeten zijn? Maar nu wordt het nog wonderlijker. Want dit wanbeheer, dit zou eigenlijk moeten worden bestraft. Er zou een einde gemaakt moeten worden aan alle wanbeheerders. En die zouden moeten worden ontslagen. Maar zo gaat het niet. Nee, de wanbeheerder krijgt de kans om weer een goede beheerder te worden. En dat zien we tenslotte nog vanuit Hebreeën 2. Want daar wordt deze psalm aangehaald. Wel op een bijzondere manier. Het gaat namelijk over de komende wereld. Niet over deze wereld dus. En die komende wereld komt onder het gezag van de mens te staan. En dat onderbouwt de schrijver van de Hebreeënbrief met een beroep op Psalm 8. Kijk maar, zegt hij. Daar staat immers, alles hebt u aan hem onderworpen. Maar deze schrijver snapt zelf dat iemand nu zou kunnen zeggen, ja, dat is mooi gezegd. Maar is dat werkelijk ook zo? Is dat het hele verhaal? Dat gezag dat de mens over alles heeft, dat valt nogal wel eens tegen. En een goed beheerder, dat is hij ook al niet. En de mens? Een damp? Dus wat heb ik eraan dat ik een poosje beheerder mag zijn? Dat snapt deze schrijver heel goed. En daarom zegt hij, aan de ene kant is het al zo. Alles is de mens onderworpen. Maar aan de andere kant, zegt hij, dat zien we nog niet. Nee, hij weet ook dat vanuit ons bekeken, vanuit het leven hier en nu, de muziek nog altijd vals klinkt. Dus, je ziet het nog niet. Het is het wel. Want, en nu komt de verrassende wending. We zien Jezus. Iets preciezer, we zien Jezus met eer en glorie en luister gekroond. Met eer en luister, glans en glorie gekroond. Precies de woorden uit Psalm 8. Van hem kun je zeggen, alles is onder zijn gezag gesteld. Aan één mens, Jezus, is alles onderworpen. En allen die bij Jezus horen, zullen eens als koningen heersen. Dan klinkt de muziek niet meer vals, maar zuiver. We hebben even meegemijmerd met David. Achterover liggend in het gras, zijn gedachten van Gods grootheid die hij zag in de sterrenhemel en eigenlijk overal op heel de aarde naar de mens. We mijmerden wat mee en zagen de tragiek van de mens onder ogen. Maar vanuit Gods woord mogen we weten, die twee zaken die niet bij elkaar horen, namelijk de mens als sterveling en de mens als beheerder over alles wat God heeft gemaakt, die twee zaken worden weer uit elkaar gehaald. Zien we nog niet, maar we zien wel Jezus. Dus, zie hem maar deze zomer, waar je ook bent. Als je even ligt te mijmeren in het gras, aan het strand, op een campingstoeltje, of gewoon thuis, in je eigen stoel. Zie naar Jezus. Als je Jezus ziet, dan kun je ook je eigen levenslied omlijsten met die woorden van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Amen. Laten we nu zingen Psalm 8, vers 1 tot en met 6. Laten we nu ons geloof belijden en die almachtige God.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor uw niet aflatende trouw en liefde, die ons wenkt en roept op de weg naar uw toekomst, uw koninkrijk. We danken u voor uw woorden van troost, van hoop en zegen. Wij danken u dat wij door uw Zoon uw kinderen mogen zijn, door hem binnen mogen komen in uw koninkrijk en de nieuwe aarde mogen beërven. Vader, we bidden u voor onze gemeente, voor ouderen, jongeren, vaders, moeders, kinderen, voor degenen die op vakantie zijn, maar ook voor degenen die thuis blijven. Wilt u bij hen allemaal zijn? Zegen ons allemaal en zegen wat nodig is om een zegen voor een ander te zijn. Zegen wie zijn of haar handen anderen wil laten helpen. Zegen wie zijn of haar oren en ogen opent voor een ander. Heer, onze God, verhoor ons bidden en zie naar ons om. En we danken u dat u straks aan het eind van de dienst het laatste woord hebt. Met een zegen de nieuwe week in. Thuis, ergens in Nederland of in Europa. En wilt u dan met ons meegaan, waar we zijn of waar we gaan. Amen. Collecte zal nu gehouden worden. Daarna zingen we nog Psalm 146, vers 3 en 4.
Thank you.
Mag ik u en jullie nog de zegen van onze God meegeven. De Heer zegent en beschermt jullie. De Heer doet het licht van zijn gelaat over jullie schijnen en is genadig. De Heer wendt jullie zijn gelaat toe en geeft jullie zijn vrede.